En wij gaan eerst weer terug naar Genesis 49. Bij wat genoemd wordt de zegeningen van Jacob over zijn zonen. Of het zegeningen zijn, dat is nog maar de vraag. In elk geval zijn het profetieën over zijn zonen. En dat is niet helemaal hetzelfde natuurlijk. Hè. Je zit altijd met de problematiek. Is dit wat God belooft te zullen doen? Of is dit wat God zegt dat er gaat gebeuren of zal gaan gebeuren? En ik zou het u hier niet kunnen zeggen. Het zal in ieder geval gaan gebeuren, dat wel. Of het beloften van God zijn. Nou ja, als je bij eenmaal bij Jozef aankomt in vers 22... dan houd ik het toch maar op dat het beloften van God zijn. Maar of dat voor al die andere stammen geldt, ja, ik weet dat ook niet. Het doet ook weinig ter zake in dit geval. Soms wel, hoor. Maar het doet hier weinig ter zake. We worden hier geconfronteerd met hoe het zou gaan met de diverse stammen, om zo te zeggen, van Israël. En in de praktijk zelfs met de verschillende families daarbinnen. Want dat blijkt dan achteraf zo te zijn. Sommige van die namen die hier genoemd worden, die zijn met gemak, nou ja, met gemak, maar die zijn in de geschiedenis terug te vinden. Dat wil zeggen, daar komen ze gewoon voor. Dat is voor sommigen verbijsterend, voor anderen vanzelfsprekend. En voor sommigen ook verrassend, ongetwijfeld. En wat verbijsterend betreft, ja, men heeft nou eenmaal de Bijbel en al wat erin staat volkomen buiten de realiteit geplaatst. Onder het motto, de Bijbel is een religieus boek en daarmee dus een mythisch boek. En vol met legenden en overleveringen en weet je veel. Dat is het officiële standpunt binnen het christendom trouwens, hoor, wat ik nu zeg. Waarom dat christendom heet, weet ik dus ook niet. Maar ja, doe maar weer. Maar nee, de Bijbelse geschiedenis is de heilsgeschiedenis. Kortom, het is geschiedenis. En van sommige dingen staat dan ook inderdaad, dit is in geen hoek gebeurd. En dat soort uitspraken, dat weet toch iedereen. Ik vind het altijd leuk dat een struikrover als Jefta, want zo wordt hij algemeen beschouwd, zo'n soort roofridder of zo, wat die maar was. Jefta, uit de Richter, weet u wel. Zo'n figuur, dat als hij met een conflict geconfronteerd wordt, dat hij dan ineens praat over, nou ja, het is al zoveel 100 jaar zo, en het is zo lang geleden dat de Heer ons hier gebracht heeft, en al de schoon geschiedenis. En ja, dat word je geacht te weten. En hij wist dat ook blijkbaar. Hij kon het me zo vertellen. En het is nog belangrijk ook, want wat hij daar zegt over tijdrekening, dat vinden we nergens anders terug. Dat wil zeggen, we hebben zijn uitspraak nog nodig ook. Ik vind het wel leuk eigenlijk, dat soort dingen. Maar hier in Genesis 49 vinden we uitspraken over hoe het zal gaan met de verschillende stammen. Het blijft natuurlijk zo dat die uitspraken in zichzelf moeilijk te duiden zijn. Want ik zeg het maar eens een keer plechtig. Maar dat ze wat makkelijker begrepen worden als men het achteraf ziet. En dat geldt niet alleen voor deze uitspraken, maar dat geldt voor heel wat profetie in de Bijbel. Er bestaat zelfs een tamelijk officieel standpunt dat inhoudt dat de Bijbel dat de Bijbelse profetie er niet is om van tevoren te weten hoe het zal gaan, maar wel om achteraf vast te stellen dat God het van tevoren gezegd heeft. Ik vind hem twijfelachtig, hoor. Ik vind hem niet zo netjes. Ik denk ook dat deze generalisatie, dat eigenlijk niet, generalisering? Oh ja. Dat deze generalisering eigenlijk niet kan. Dat bij sommige profetieën dat inderdaad zo is. En bij anderen helemaal niet. Bij anderen staat gewoon rechtstreeks dit en dat gaat er gebeuren. Dat kun je van tevoren weten. Andere dingen, die blijven nou eenmaal zelfs in de Oud-Testamentische profetie verborgen. Dat wil zeggen, het staat er wel, maar je herkent het pas achteraf. En dat is het bekende verschijnsel met betrekking tot de zogenaamde, zogeheten, in de Bijbel zogeheten, verborgenheid. Dat ons achteraf in het Nieuwe Testament verteld wordt wat die profetie eigenlijk betekent. En achteraf wordt dus gezegd, kijk, het is van tevoren aangekondigd, zo zou dat gaan. Maar dat is achteraf. Maar dit soort uitspraken ook, ze zijn moeilijk. De belangrijkste uiteraard, die zijn helemaal niet moeilijk. Die van Juda, die is heel gemakkelijk. De scepter zal van Juda niet wijken. En die over Jozef uiteraard ook, omdat dat betreft het eerstgeboorterecht. Dat zijn duidelijke. En die over Ruben, waarvan de essentie is dat ook al is hij de oudste zoon er als zodanig erkend, dan nog is hij niet de erfgenaam van de beloften die doorheen de geslachten van Israël nou eenmaal vererfd zouden worden van Abraham tot Christus. Kortom, hij zou vervangen worden door Jozef. Die dingen vinden we tamelijk duidelijk. Vorige keren hebben we ons bezig gehouden met Dan. Die is ook niet al te moeilijk. Dan die zijn volk zou richten enzovoort, omdat hij fungeerde als voorloper en wegwijzer in de paden, in de wegen die de diverse stammen Israël zouden bewandelen. En wij komen hem dan ook op de kaart weer tegen als, wat had ik vorige keer toponiemen was het, hè? Ja, woord, ja, ik moet het erin houden. Toponiemen. Adreskundige namen. Maar datzelfde geldt ook voor Gad. Uit vers 19, aangaande Gad en bende, want Gad betekent bende, zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. En Gad komen we tegen in elk geval als de Goten. En dus in Gothenburg, en Gotland en Gothaland en wat het maar was, hebben we het over gehad. En Oostgoten en Westgoten en nog zo wat van dat volk. Zij werden bedreigd door de zogeheten hunnen. Die hebben hen lang tegengehouden, om zo te zeggen. Maar uiteindelijk hebben ze die verslagen. Ik kom daar nou niet op terug, maar dat was de strekking. Ik vind het de beste verklaring die er is in ieder geval. Van een bende zal hem aanvallen, maar hij zal aanvallen in het einde. En dat is de geschiedenis van die Goten geweest, die daarna toch aardig verspreid zijn geworden, om zo te zeggen, in Europa. Maar dat geldt voor vele van die stammen. Dat heb je langzamerhand gemerkt. Hè. Het is niet zo makkelijk dat je kunt zeggen, die stam zit hier en die stam zit daar. Die stammen hebben zich ook gesplitst, zijn families uit elkaar gegaan. Clans heette dat. En die zijn overal terechtgekomen, in de meest uiteenlopende plaatsen. De enige moeilijke vraag die ik bij dat hele verhaal heb en houd is, wat is nou bepalend voor iemands afstamming uit een bepaalde stam van Israël? Niet dat het ons wat uitmaakt, maar in de toekomst krijg je 144.000 verzegelden, 12.000 uit elk van 12 stammen van Israël. En hoe weet je nou wie uit welke stam is? En hoe je het weet, och, de Heer zal het bekendmaken, denk ik. Daar heb ik ook zomaar redenen voor om dat te denken. Maar dan nog eens de vraag wat de norm daarvoor is, hè? Nee, voor de hand ligt het antwoord. Een modern antwoord, zuster, is gewoon dit. Je hebt er daar 144.000 en je telt ze gewoon af. 12.000, oké, dat is die. En 12.000, die vertegenwoordigen, die stammen. Hè, toch of niet? Ja. Het wordt heel moeilijk voor mensen met een heleboel voorvaderen enzovoort uit verschillende stammen van Israël en zelfs uit andere volken nog. En waar stamt zo iemand dan vanaf? Wie gaat die vertegenwoordigen? Dat wordt dus een beetje lastig. Maar dat is mijn zorg niet. Hè? Maar die moeilijke vraag heb ik over. De rest is veel eenvoudiger. En wat hier staat dus ook. Maar van Gad en de Goten en zo komen we bij Azer in vers 20. Van Azer wordt gezegd, zijn brood zal vet zijn. Dat betekent in de praktijk, hij zal rijkelijk in zijn onderhoud kunnen voorzien. En goed aan de kost komen, want dat is wat zo'n term betekent. Hè. En nog een keer, en hij zal koninklijke lekkernijen leveren, of wat je daar maar onder verstaan moet. De vertalers hebben daar ook grote moeite mee gehad. Ze moesten wat opschrijven. koninklijke lekkernijen. Het zijn dingen die door de koningen gewaardeerd worden. En of je die eten kunt, dat weet ik niet. Maar dat hebben de vertalers ervan gemaakt. Omdat het dan leuk overeenkomt met zijn brood zal vet zijn. Want dat kan je ook eten, brood. Dus waarschijnlijk wordt het dan brood met een specifiek beleg. Ja, wat het maar is. Dat is moeilijk te duiden. Niettemin, we hebben ook nog een andere uitspraak. Dat weet u, want gewoonlijk hebben we ook uitspraken in nummer 33. De uitspraken van Mozes over de... Wat zei ik, nummer? Nee, Deuteronomium. Uiteraard, Deuteronomium 33. Zowat de laatste woorden van Mozes... En die zegt over Azer in vers 24. Azer zij gezegend met zonen. Dat wordt ook als rijkdom beschouwd. Nou ja, vroeger dan, hè. Werd ook als rijkdom beschouwd, ja. Hij zij gezegend met zonen. Hij zij zijn broederen aangenaam. Die komt een beetje overeen met de lekkernijen enzovoorts. Hè? Iets aangenaams. En hij doopte zijn voet in olie, heet het. En dat betekent in de praktijk ook dat hij over rijkdommen zou beschikken. Overal waar hij gaat. Maar daarna staat er ook nog onder... IJzer en koper zal onder uw schoen zijn... En uw sterkte gelijk uw dagen. Daar zou je toch, als je uit al die uitspraken iets zou kunnen opmaken... is het dit, dat het Azer wel zou gaan... en dat zijn welvaart in belangrijke mate veroorzaakt wordt... door de delfstoffen waarover hij beschikt of die hij in zijn land vindt, toch? Dingen die hij uit de grond haalt... Een land is rijk omdat de grond wat oplevert. Zo simpel is dat. Nou ja, dat is het hele begin van de economie eigenlijk, hoor. Een land is rijk als het oplevert. Je moet er iets op kunnen verbouwen. Wat het goed doet, dan levert het wat op. En eventueel, je moet er wat uit kunnen halen. Wat uit kunnen graven. In Nederland zijn we nooit veel verder gekomen dan turf. Hè? Dat is altijd een beetje zielig. En daarna waren we het land kwijt ook, want er liep het onder, hè. Als je de turf eraf stak, hè. Man, vertel me wat. Maar goed. En steenkool ook. Maar ja, dat was in Zuid-Limburg en dat is eigenlijk geen Nederland, hè. Dat durf ik hier in Noord-Holland wel te zeggen. Dat hoort er eigenlijk niet bij, hè. Daar zijn we per ongeluk aan blijven hangen, zeg maar, hè. Dat... Het heeft iets met Maurits te maken. Ja, goed. Oh ja, we hebben nog aardgas. Hebben we ook gevonden. Daar zakt ons land nog verder doorweg dan het al was. Want het grote probleem van het land is dat het grotendeels ligt beneden de zeespiegel. En alles wat je uit de grond haalt, doet het land nog verder zakken. En turf die je afgraaft ook. Dus het is of je daar nou zo rijk van wordt, weet ik niet. Wat hebben we nog meer? Zout. Oh ja. Dit werd vroeger hier in Zeeland ook, maar ook hier in Noord-Holland, werd het uit de zee gehaald, hè? Zout. Maar ja. En toen kon je daar nog flink aan verdienen, trouwens, in het verleden. Nou, meer valt daar eigenlijk niet van te maken. De naam Azer wordt ook vertaald met gelukkig, voorspoedig. Gelukkig zijn, welvarend zijn, of hoe je dat maar zegt... En in de Bijbel, maar misschien is u dat wel eens opgevallen... worden begrippen als olie en vettigheid... worden beschouwd als uitbeelding van rijkdom. Ik weet niet of ik het nog zeg, want ik hou het niet bij... wat er nu weer verboden is. Maar in Afrika, als je daar in Afrika... als je in Afrika gezag wil uitoefenen, zal ik maar zeggen... dan zou je toch een flinke pens moeten hebben, hoor, mensen. Dan moet je toch echt groot zijn. Want als je een mager slumiel bent... of ze dat woord daar kennen, weet ik niet. Maar als je daar zo wandelend geraamte bent... dan zeggen die mensen, die kan niet eens voor zichzelf zorgen... dus voor ons hoeft hij ook niet te zorgen. En er is een beetje lichamelijke omvang. Dat helpt mee, hoor. Dat is goed voor je status. Nee, bij ons moet je in een bepaald type auto rijden en dat soort dingen meer. En de juiste kleding dragen en wat het maar was allemaal. Maar daar moet je, in de eerste plaats moet je een omvangrijk persoon zijn. Nou ja, dat is klassiek. Dat is klassiek en in de Bijbel dus ook. Vettigheid is een uitbeelding van rijkdom en welvaart. Olie, laat op je hoofd geen olie ontbreken. Ik vind niks trouwens, maar er staat in de... In de Bijbel, hè? Wat staat er toch? Laat op je hoofd geen olie ontbreken, enzovoorts. Ik vind niks. Bovendien lopen zoveel mensen met boter op hun hoofd, dus ja. En wij moesten vroeger een lied zingen. Nou ja, ik zeg het natuurlijk altijd verkeerd, maar ik heb het wel een beetje zo ervaren. We deden dat ook en we hadden er geen bezwaar tegen. Toen zongen wij een lied. Daar drupt uw stap van louter vettigheid. En ik weet niet eens meer hoe dat lied begint. Laat staan dat ik de melodie nog weet. Maar er stond er in de zogeheten voorhoevenbundel. Hè? De bundel van de vergaderingen heet dat, hè? Was zo'n lied bij. Daar drupt uw stap van louter vettigheid. Komt uit de psalm, hoor. Maar wij begrepen als kinderen daar natuurlijk helemaal niets van. Maar we zongen het wel mee, dat wel. Maar die vettigheid aan die voeten, dat vind je dus elders ook in de Bijbel terug, hè? Het zou hem wel gaan en hij zou in een rijk land leven en hij zou voorspoedig zijn. Azer. Waar vinden we die terug? Nou ja, in een land rijk aan voedsel en delfstoffen, als je het kort zegt. Azer is officieel, voor zover zoiets officieel is, Azer wordt geacht dominant te zijn, overheersend, te zijn in Schotland. Maar dat wil niet zeggen, Schotland, ja. Dat is een rijk land in de zin van delfstof en de grond levert ook nog wel wat op. En in het algemeen een redelijk voorspoedig volk geweest. Het wordt de Schotten, de klassieke Schotten worden zelfs vergeleken met de Joden. Hè? Creatieve mensen, intelligente mensen, dus positieve dingen die ik allemaal vertel. Hè? Ze hebben ook altijd een grote invloed gehad in Europa, zeker in een religieus Europa. En zeker in een Calvinistisch Europa zelfs, hè? Schotten. Maar zijn kunstenaars over het algemeen. Ik heb het niet alleen over Sean Connery. Dat was nummer 7, maar er zijn er nog veel meer, hè? Dat weet je. Maar zoiets, hè. Maar goed, dat soort dingen ga ik allemaal niet op in. Azer vinden we terug in de Aziotee. Ja, hoe je het schrijft, jongens en meisjes, ik weet het niet, maar ik roep het dan toch allemaal maar. Hè. De Aziotee, dat is de van dat Azer, van Azer herkent u daarin. En dat er een R bij wegvalt. Nou ja, dat weet je, de Engelsen spreken tot vandaag de dag geen R uit. Hè. Dus dat gebeurt, dat is een bekend verschijnsel. Aziotee, ook bekend als de Aorsee. Let op dat het dezelfde medeklinkers zijn als de naam Azer. En dat klinkers sowieso niks betekenen. De Aorsi, Azai, Asianoi. Wat heb ik? Azir, dat is gewoon dezelfde naam. A-S-E-I-R schrijf je dat. Azir. En die worden over het algemeen, die worden aangewezen in Scandinavië. Maar u begrijpt, Schotland ligt niet zo ver uit Scandinavië, uit de buurt. En er is nogal eens wat heen en weer gevolksverhuisd. Is dat een werkwoord? Volksverhuizen? Er is nogal eens wat heen en weer overgestoken en gestreden. Dat wil zeggen vanuit Schotland naar Scandinavië en andersom van Scandinavië naar Schotland enzovoort. Hè. En zelfs naar Engeland. Maar deze naam die kom je makkelijk tegen. Daarna wijs ik er altijd weer even op zonder dat nou allemaal na te zoeken, omdat me dat nog meer tijd kost, dat die Azer ook een reeks van zonen had, die dan ook bij gelegenheid in de Bijbel genoemd worden. Dat weet u langzamerhand. Hè. Zo, zijn oudste zoon heette Jimna, ook beschreven in de Statenvertaling op een andere plaats als Imna. En van hem stammen de Imnaïten. Dat staat allemaal in de Bijbel, heb ik u gezegd. Er worden 70 kleinzonen van Jacob genoemd in de geslachtsregisters. 70 stuks. En bij alle 70 staat erachter, hij is de vader van de... Nou ja, vorige keer hadden we het over Zifjon, de vader van de Zefonieten. En Hachi, de vader van de Hachiet. En Shuni, de vader van de Sunieten. En, ja, Sunieten. En Esbon, de vader van de Osnieten. En Eri, de vader van de Herieten. Enzovoort. Dat is allemaal gewoon in je Bijbel, hè. Dat wil zeggen, er wordt gewoon gezegd dat het volkeren geworden zijn en dat ze die naam dragen. En zo kom je ze dus ook tegen. Want de Jimna... Die zonen van Jimna, de oudste zoon van Azer, die komen we tegen als de Omani. Het is Jimna of Imna, maar ik zeg het nog een keer, klinkers bestaan niet in het Hebreeuws. En dus je houdt over de Omani, die trouwens in de geschiedenis gerekend worden tot de Vandalen. Maar ja, dat heb ik u ook al eerder verteld, hè. Die Vandalen waren hele volkstammen letterlijk bij elkaar. Van verschillende afkomst, maar die zich samengevoegd hadden en als één grote massa over Europa trokken. Daar komt het eigenlijk op neer. Van noordoost naar het zuiden, totdat ze uiteindelijk in Carthago aankwamen. Onderweg van alles vernield hadden trouwens. Daarom kennen wij dat woord Vandalen nog steeds, hè. In onze dagen. Maar ze hebben zich ook links en rechts gevestigd. Waaronder dan inderdaad in de Schotse laaglanden. En daar komt het dus ook inderdaad vandaan dat Azer dominant is in Schotland. Dat is via zijn oudste zoon, dus Imna, de Imnaïten. En bij ons bekend als de Omani, maar ze worden gerekend tot de Omani-Vandalen, staat er dan achter, hè. Omdat ze zich bij die groep hadden aangesloten. Dat zijn de Schotse laaglanden, de Lowlands. Dat is het zuiden van Schotland. En daarmee tegelijkertijd het noorden van Engeland. In dat gebied zijn ze terechtgekomen. Dan hebben wij nog als zonen van Azer Jisva en Jisvi. Die kunnen wij in de geschiedenis niet uit elkaar houden. Jisva en Jisvi. In ieder geval van Jisvi staat, hij is de vader der Isvieten. Want die J of die I aan het begin, dat is volstrekt hetzelfde. Het is maar een keuze van de vertalers. De Isvieten, die kennen we ook. Nou ja, als de Hissi of Heissi, er komt dan weer een H voor. Maar ja, dat heb je in vele plaatsen in Nederland nog steeds en in heel de wereld. Of er nou een H voor moet of niet, daar kunnen ze toch nooit over eens worden. Ze schrijven hem wel, maar spreken hem niet. Of ze spreken hem wel en schrijven hem niet. Dat weet u, hè. Dus de Isvieten kennen wij als de Issi of Hissi of Assi. Maar die worden ook gerekend tot de Vandalen. Omdat ze met diezelfde groep meekwamen. Samen op. Dus je had de Omani en de Hissi bij elkaar. Als onderdeel van de Vandalen. Maar ze zijn afstammelingen van twee zonen van Azer, inderdaad. Issedones worden ze ook genoemd, maar dat is Latijn. Issedones. Maar die zijn te volgen. Dan hebben we er één, die is gewoon interessant, al was het maar om dat eens een keer te onthouden voor de aardigheid. Want de vierde zoon van Azer, die heet Beria. Beria. Met een ajin aan het eind. Dat wil zeggen, die laatste letter is niet niks. Het is ook niet een H aan het eind. Dan zou het trouwens ineens een dame geweest zijn. Maar het is een ajin aan het eind. En daarvan weten wij officieel nooit wat voor letter dat is. Het komt het dichtst in de buurt, wordt gezegd, bij onze klank, de NG-klank. Het is een keelklank. Maar hij wordt in de praktijk, ook in het Hebreeuws, niet meer uitgesproken. En als hij toch uitgesproken wordt, dan kan het van alles worden. Iets met een keelklank, dus dan wordt het een G. Of het kan zelfs een K worden. Of een G. Dat is die... U weet wel, en daar hebben wij ook moeite mee tot in onze dagen. Want in het Duits heb je ook van die uitgangen met UNG of ING aan het eind. En in sommige delen van Duitsland spreken ze die laatste G uit als een K. Let maar eens op. Nu, het valt niet de zachte K, maar ze spreken hem uit als een K. In het Engels spreek je dat sowieso niet uit, of je spreekt het uit als een N. Denk maar aan de onvoltooide deelwoorden in het Engels. Walking. Je zingt niet I'm walking. Je zingt I'm walking. Hè? Dat wordt gewoon een N. Ja, veel makkelijker. De keelklank valt weg. Hè? Schijnt niet correct te zijn, maar ze doen het nou eenmaal. En, daar houden we het maar op. Maar dit, het is dus Beria. Maar het had ook kunnen zijn Bering. Of Berech, Berich, of gewoon Brech. Waarom ook niet? Wij kennen ook bovendien de Boreoi. Borei, maar nou wordt de A-in weggelaten, niet uitgesproken. Anders zou het zijn Boregoi of zoiets, Boregoi. De Boreoi, en dat is ook een categorie binnen de Vandalen. De Boreo van Vandalen. Ze worden geacht af te stammen van deze zoon, de volgende zoon van Azer. Hij heeft dus nogal wat Vandalen voortgebracht, moet ik u zeggen. Maar ja. Maar we kennen als plaatsnaam, dit is een leuke, vind ik echt heel leuk. We kennen die naam van Beria als plaatsnaam, dan wordt het Bergen. Van Berech. Niet Beria vanwege die Ajin, maar Berech, Bergen. En dat je een plaats Bergen hebt in, wat is het, Noorwegen, geloof ik? Ja. Ja, dat kan best, maar wat moet je hier dan in Nederland bij Bergen op Zoom? Bergen, Bergen. Ja, goed. Een zeer in Bergen en nog wat. Men redeneert dat gemakshalve weg en zegt, ja, dat komt omdat men vroeger van die heuvels bouwde om zich te beschermen tegen het water. En dan heb je dus een dorp op een berg en dan, ja hoor. Maar dat heette een terp, een woerd, een wierd, en nog eens wat. Er zijn een heleboel namen voor in het Nederlands. Maar het heet niet een berg. Dus hoe komen wij in Nederland aan de plaatsnaam Bergen? Dat is heel gemakkelijk. Van Berech. Dat is de naam van die clan die hier voorbij gekomen is. En je vindt het in Bergen, Bergio, Bernicia. Je vindt het in de naam Barrages. En dan ga ik namen noemen. Barrages van Berech met een Latijnse uitgang erachter. Heet Barrages. Is van de E-team, geloof ik, toch niet? Ben ik een buis. Ja, Baragos. Nou goed. Baragos. De naam Baragos is de aanduiding van een groep vikingen. Die vikingen, dat weet u, dat waren Scandinaviërs van allerlei herkomst. En die hebben niet alleen hier Europa, de kusten van Europa, onveilig gemaakt. Het binnenland trouwens ook, want ze zaten tot in Keulen aan toe. Toen maar weer. De Gonderijn af. En waar ze maar zaten. In de Middellandse Zee trouwens ook. Zelfs het zuiden van Italië, hoe heet het daar. Daar waren ze ook. Ze zijn overal geweest. Maar kijk nog maar even op de kaart. Ook in Rusland dus. Via de Oostzee. En die hebben zich daar gevestigd. En daar worden geacht gevestigd te zijn de Baragos. Zo worden ze genoemd. Maar het is gewoon de naam van deze Beria of Berech. En ze worden ook genoemd. Maar dat loopt gewoon via een andere taal. De Varegu. 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 Want dan wordt de B uitgesproken als een V. Dat kan allemaal. Iemand die één lesje Hebreeuws gehad heeft, die weet dat je de B kunt uitspreken als een V. Dus een B, maar met meer lucht erbij, dan wordt het een V. Of nog meer, dan wordt het gewoon een W. En hoe het uitgesproken moet worden, dat wordt soms aangegeven met allerlei leestekens, maar oorspronkelijk was het helemaal niet aangegeven. Je red je maar. Het is in ieder geval een lipletter, daar gaat het maar om. Dus van Beria kom je bij Bereg via de A in, maar je komt ook bij Vareg of Bareg of Wereg via die eerste letter. En die Baragos zijn dezelfde als de Varegu, al staan ze apart vermeld soms in de boeken. En ze heten soms ook nog Variag. Maar dan heb je helemaal compleet Beria met die NG-klank aan tent. Variang. En ze worden gerekend tot vikingen, stammen of clans binnen de vikingen, die zich gevestigd hebben in Rusland. Maar dat is maar een deel. We kennen trouwens ook de Varaghan Hans. De Varaghische, moet je waarschijnlijk in het Nederlands, ik weet nooit hoe je dat in het Nederlands moet zeggen. De Varaghiaanse Hunnen. Die worden weer bij Hunnen gerekend, omdat bij die Hunnen hebben zich ook allerlei clubs aangesloten en meegetrokken, want zo ging dat nou eenmaal. En die lui vind je onder de zogeheten Gatsaren. En dat is weer dat volk wat in grote getale is overgegaan tot het Jodendom. En dat wij tot vandaag kennen als Askenazische Joden. Het is heel ingewikkeld. En het laat zich aanzien dat een groot deel van de Oost-Europese Joden in ieder geval niet van Juda afstamt, maar van Azer. Eigenaardig genoeg. Maar ik kan het niet helpen. Je kunt het zo vinden hoor. Je typt die namen maar in op internet en dan vind je het allemaal. Dus het is niet geheim. Alleen ja, sommigen vinden het niet wenselijk. En het heeft natuurlijk toch iets van racisme. Want we hebben het over rassen en we hebben het over afstamming en al dat soort dingen meer. Voordat je het weet ben je een racist. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Zo zit het nou eenmaal. Maar wij kennen die naam nog veel dichterbij, hoor. Wij kennen het ook als de Varini. Dat is weer een Latijnse uitgang. Waarbij de ajin aan het eind, die NG-klank, weet je nog, niet geworden is tot een G-klank, maar tot een N-klank. Dus dan wordt het Varin. Barin, Berin, Bereg, enzovoort. Dus de Varini, de Varins. Maar je kent hem ook met de eerste letter, de beet, uitgesproken als een W. Wat heel gebruikelijk is. De beet is een weet. En dan is het ineens in Engeland de Warings. En Waring is nog een nogal veel voorkomende achternaam onder de Britten. Mr. Waring. Ja, trouwens, Mannering had je ook nog. Mainwaring. Mr. Mannering, kent u die ook nog? Dad's Army. Uit die serie. Waring, ja. De Warings. Die Viruni heten ze ook. Maar die lui die vind je dus in Brittannië. En de naam komt daar dus voor. We kennen de naam trouwens ook als, gewoon in het Nederlands geloof ik, heet het dan de Brigantijnen. Bereg. Hoe begint het mee? Brigantijnen. De Brigantijnen. De Brigands. Schrijf het weer anders. Die naam vind je inderdaad in Noord-Engeland. Ze worden trouwens ook nog aangeduid, diezelfde lui, als de Bernicië. Bernicia. Ja, Bernicia. Je moet even je letters onder elkaar schrijven. Het begint eveneens weer met B, R en dan een N ter representatie van de A in. Het is precies hetzelfde. Die namen lopen door elkaar. Als je onderzoek doet naar die stammen en die clans, dan loop je in vast om de eenvoudige reden dat er geen vaste spelling voor bestaat. Omdat die namen tot ons gekomen zijn in de huidige taal natuurlijk. Voor mijn part in het Engels of Frans of Duits of wat het maar was, of in het Nederlands. Maar ook in het Latijn, in het Grieks, in het Keltisch, wat het maar was allemaal. Dat maakt het heel lastig. En dat moet je dus onderweg leren. Oh, dat is hetzelfde. Goed. Dan heb je nog de Briges. Dat is Zuidoost-Ierland. Dat wil zeggen, die kwamen dus ook van de Scandinavische kant binnen, maar zijn niet in Groot-Brittannië aan de wal gegaan, maar zijn er omheen gevaren. Zijn in Ierland aan wal gegaan, vandaar dat ze daar zijn. Maar je vindt ze ook in, nou ja, de bekendste naam moet ik nog noemen, ja. Je vindt ze veel dichter in de buurt als de Bourgondiërs van Berg. De Bourgondiërs. Ja. En die hebben nogal de dienst uitgemaakt hier in Nederland, overigens. Zeker. En die vind je wijdverspreid. Mede omdat ze ook niet altijd op dezelfde plek zijn gebleven, trouwens. Maar je vindt ze wijdverspreid. Je vindt ze in het algemeen, de Bourgondiërs, dat vind je uiteraard in wat voorheen Gallië was, in Frankrijk, uiteraard. Je vindt ze in het oosten, niet in het westen, gek genoeg, in het oosten van Zwitserland. Dat wil zeggen, dat grenst niet aan Frankrijk. Maar het is dus een categorie die daar is achtergebleven. En de naam is daar achtergebleven. Maar de meerderheid van de Bourgondiërs, zoals we ze nu dus maar zullen noemen, zijn uit het westen getrokken. Je vindt ze dus in Gallië. En ze hebben van daaruit grote invloed gehad op Europa, in elk geval. En het zijn bekende namen. En dat vind ik altijd wel aardig. Omdat ze geschiedenis gemaakt hebben. Dan hebben wij nog onder de clans uit Azer hebben we een Heber, zo wordt hij in de Bijbel genoemd. Dat is nou weer jammer dat die Heber genoemd wordt. We kennen namelijk nog een Heber. En dat is ook jammer dat hij Heber genoemd wordt. De meest bekende Heber is de zoon van Sem, immers. U weet wel, Noach, Sem, Heber en van hem stammen de Hebreeën. Waaronder dus Israël, maar niet uitsluitend. Dat weet u toch, hè? Het probleem is echt dat die Heber niet eens Heber heet, maar Eber. En zijn naam begint met een ayin. Geber wordt het dus. Geber. Geber. Wat het maar is. Je kan het ook niet helpen. Maar hoe dat gegaan is, ja, die letters zijn verwisseld in de transliteraties enzovoort. En dan wordt het op het Hebreeuws gezet naar het Grieks. En dan kunnen ze die letters niet helemaal onderscheiden. Ze lijken soms op elkaar. En dan via het Grieks komt het dan weer naar het Nederlands toe. Vandaar dat je oud-testamentische namen in het Nieuwe Testament tegenkomt, zijn ze altijd anders. Eva heet daar Heva. Dat weet je, ja. En Abel heet daar Habel of Hebel. Enzovoorts. En van Noach weet u dat hij Noé heet. En je schrijft het als Noe. Althans, ik ruis door puzzels van Zuid-Europese, Zuid-Nederlandse afkomst enzovoort. Het is allemaal zo lastig. En ik vind ook niet dat ik het elke keer moet uitleggen. Maar de naam Heber als clan van Azer is een andere naam. Dat is de begint met een G, de eerste letter. En wij kennen die naam als het Hebreeuwse, nou het Jiddische woord, gabber. Met een niet al te harde G aan het begin. Voor de G. Gabber. U weet wel, gabberim. Zo noemde, nou ja, je mag het niet zeggen, maar ik doe het toch. De staat Israël is in de tijd tot stand gekomen, laten we zeggen op socialistische grondslag en met hartelijke steun van de Sovjet-Unie. Jazeker, en het was een atheïstische staat, hoor. Israël, dat is het officieel nog trouwens. Dat maakt het zo moeilijk om een Joodse identiteit te bewaren, voor wat dat waard is. Maar het werd gesteund door de Sovjet-Unie. En u weet dat de staat Israël ook op diezelfde wijze oorspronkelijk is opgebouwd. En tot een zekere hoogte functioneert het systeem nog. Het systeem namelijk van de kibbutzim. Maar als je het woord kibbutz moet vertalen naar het Nederlands, dus de enige echte goede vertaling is een commune. Naar het ideaal van de Sovjet-Unie. Heb je dat? En in die kringen van de Sovjet-Unie, daar noemde men elkaar kameraden. Dat weet u toch, hè? De kameraden. En in het Hebreeuws is dat gaver. Dit woord, Heber. Gaver. En zij waren de gaverim. En het, is nog een, het wordt als erenaam beschouwd, nog steeds in de staat Israël, omdat de echte gaverim, dat zijn de lui die in de tijd via de kibbutzim de Joodse staat hebben opbouwen. Als Zionisten, zal ik maar zeggen. En tot onafhankelijkheid gebracht hebben en zo verder. Dat zijn de gaverim. Maar in gewoon Nederlands is het dus inderdaad met, in een socialistisch jargon. Dus dan worden het de kameraden, dat woord is het. Hm? Heb je dat? Dat woord. Gaverim, gabber in het Jiddisch. Gabber, ja. Je vindt hem ook onder die naam terug, want je hebt in Wales een groep die heet Kaber, C-A-B-E-R. En je kent ze ook als de Gabione, ik zeg het maar zoals je het schrijft, Gabione Franken. Dat wil zeggen, de term Franken is ook een verzamelnaam, hè? Dat heb ik je ook verteld. Hè? Het is niet de naam van een van de zonen of kleinzonen van Jacob. Er was niemand bij die Frank heette. Ook niemand die Mark heette. Ook niemand die Penny heette trouwens. Maar om de dochters ook mee te rekenen. Maar het was een verzameling volk die zich de Franken, de Vrijen, noemden. En die zich ook vrij beschouwden om zich te vestigen waar ze maar wilden en eventueel de aanwezige bevolking hetzij te verjagen dan wel uit te moorden. Dat laatste bij voorkeur, want dan kon je de bezittingen ook overnemen. Hè? Nou ja, zo ging dat in de dagen van die volksverhuizingen. Maar qua afstamming waren het allemaal verschillende groepen, maar de namen van die stammen zijn voor een deel bewaard gebleven. En een daarvan zijn deze Gabione Franks, Franken, schrijf je dan. Maar dat komt van dit gaver, uiteraard. De R is weer verdwenen aan het eind. En er komt een achtervoegsel aan, omdat het een bijvoeglijk naamwoord geworden is. Gabione Franken. Dan heb je inderdaad een groep die zich inderdaad gaver noemt. Maar daar is een verband wat ik eigenlijk eerder had moeten noemen. Heb je wel eens gehoord van Ligiërs? Niet Liguren, Ligiërs. Dat zijn de Liges, worden ze ook genoemd. Dat woord Liges, dat is eigenlijk het woord Liga. Is dat Nederlands? Ja, dat kan je eten, dat zijn koekjes, dus dat weet ik. Maar die bedoel ik niet. Een liga, een unie, een verbond, dat is het. En er was een hele groep binnen die Anglo-Saxische volkeren die aangeduid worden als de Ligians, de Liges, of zoiets, maar dat betekent, dat was een bepaalde categorie die aaneengesloten was enzovoorts. En ik had u daarvan nog moeten zeggen dat ze bekend zijn als de Ligische Vandalen. Dat zijn niet alle, maar dat is weer een groep binnen die Vandalen. En die Ligische Vandalen, die stammen af van Jimna, dat was de eerste zoon van Aze die ik noemde, en ook van Beria. Maar er zijn er ook nog bij die stammen af van die Heber. En het is waarschijnlijk zo dat die term Ligians, dat die de vertaling is, of als vertaling fungeert, van de oorspronkelijke naam Gawer. Namelijk, het zijn kameraden. Het is een maatschap. En ze horen bij elkaar. Heb je dat gevolgd? Ze heten ons ook qua wat een stamvader betreft. Maar als ze in een andere taal worden aangeduid, nou, als kan wordt zo'n naam vertaald. Dat weet u, hè? Zij gedacht zijn in welke vormen we allerlei namen tegenkomen in andere talen. Iemand heet Bill, maar je denkt toch niet dat dat hetzelfde is als Guillaume? Maar het is hetzelfde. Ja, je moet er even iets werk voor doen om erachter te komen. Maar Guillaume in het Frans is dezelfde als Bill. Want Bill komt weer van Bill, zodat u ziet dat de B en B in de grond dezelfde letter is. De een gaat naar links en de ander gaat naar rechts, maar het is dezelfde letter. Dus Bill heet Bill. En dat is weer van... En de W kan je ook weer opschrijven als een G met een U erachter. Want sommigen spreken dat als een W uit. De Fransen bijvoorbeeld. Enzovoort. Nou, zo zit het in elkaar. Je herkent het soms niet eens, hè? Nee. En dan heb je nog Jan en Jean en Ian en Johan. En in Den Haag heet zo iemand meteen Louis, dat weet u, maar dat gaat het nou ook verder niet over. Namen is een lastig ding. Omdat ze vertaald worden bij gelegenheid. Maar goed. Maar die gouden die vind je dus terug in de Lygiëns. En waarschijnlijk is dat Lygiëns is gewoon de vertaling van hun naam. De Lugi heette ze ook, of de Lygi. En die, dat is een naam die inderdaad teruggevonden wordt in het noorden van Engeland. Vandaar dat het zo blijft dat die Azer zijn stempel drukt op Schotland en daarmee ook het noorden van Engeland, want dat is één geheel, weet je wel. Het is Noord-Engeland en daarna komen de Schotse Lowlands. Voordat ik het vergeet, voeg ik er ook nog maar even aan toe, zomaar losjes, dat u kent waarschijnlijk, dat mag ik langzamerhand wel aannemen, het verhaal over de tinwinning uit Engeland, tin en lood en koper, met name tin uit Cornwall. En het idee dat het Joden waren die die handel dreven, en dat de belangrijkste Jood die die handel dreef ooit, dat was Jozef van Arimathea, dat kent u toch, hè? En zijn connectie met Brittannië enzovoort. Ik neem aan, dat vertellen wij al eeuwen. Dus vooruit. Dat zal langzamerhand bekend moeten zijn. Maar de algemene gedachte is dat het niet maar de Joden waren die daar in die mijnen werkten. Maar dat het afstammelingen waren van Azer. Die in Zuid-Engeland, Zuidwest-Engeland en in Wales terecht waren gekomen. En zij waren de mijnwerkers daar. En wellicht is dat ook de reden waarom met name de Joden daar connectie mee hebben aangeknoopt voor de handel. Per slot was het familie. Maar je vindt dus Azer wel degelijk ook terug in Zuid-Zuidwest-Engeland. En daar in een positie die bijbels helemaal verantwoord is. Want punt 1 zou een rijk land zijn, dat is het tot vandaag ook. Daar wil alles groeien. Ik vind het een prachtig land eerlijk gezegd. Mede vanwege de vegetatie daar, van wat er allemaal zo, ook maar zo in het wild groeit. Maar ook natuurlijk wat in cultuur gebracht wordt. Maar in het bijzonder ook door wat er uit de grond wordt opgehaald. Want dat zuiden van Engeland is sinds mensheugen, is sinds eeuwen voor Christus, vele eeuwen voor Christus, bekend als het tinland. En de eilanden daar als de tin-eilanden. Nee, in de klassieke geschiedschrijving vind je dat al terug. Maar daar vind je dus Azer ook. En dan zal ik er nog één noemen, omdat ik het wel leuk vind om dat te vertellen. Ik weet niet hoe het nu is, maar eerst zo'n beetje zo in de 60er jaren werden wij evangelische christenen in de bekende evangelische tijdschriften, zal ik maar zeggen, werden wij overspoeld met allerlei berichten over wat er nu weer ontdekt was enzovoort. En ik herinner mij nog goed het verhaal van, dat staat immers in de Bijbel, dat als de Messias komt, dan zal de olijfberg scheuren naar het noorden en naar het zuiden. Er zal een vallei ontstaan. En weet je wat ze nou ontdekt hadden? dat er al een scheur in zat. En het werd alom, werd dat geloofd, hè? Dit soort dingen. En nog een hele leuke vind ik persoonlijk, die heeft het heel lang volgehouden. Dat is ook overal overgenomen. Het idee van dat men. Dat de NASA, u weet het, dan gaat het over ruimtevaart, de NASA. En dat betekent, als ze met de NASA komen, dan weet u meteen dat het gaat over dingen die geen hond begrijpt. Weet u wel? Want dat zijn de lui die kunnen dingen bedenken waar wij met onze boerenpet helemaal niet bij kunnen. Dus de NASA, die heeft onderzoek gedaan naar sterrenkunde natuurlijk en de banen van sterren en planeten. En dan hebben ze uitgevonden dat ze ergens een dag helemaal kwijt zijn uit de geschiedenis. Ken je dat verhaal nog? Geweldig verhaal vond ik dat. Want toen hebben ze uitgevonden, er was een dag kwijt, en met de maat, was bij de NASA was er dan toch één christen. Wat toch een bemoedigende gedachte is. Maar er was dan één christen en die kwam dan met het idee, ja, maar dat moet die dag geweest zijn in de dagen van Joshua. Van zon staat stil enzovoort. En dat bleek dan inderdaad zo te zijn. Dus de Bijbel heeft toch gelijk. En het was ook inderdaad in die tijd dat ze een dag kwijt waren. Dat kan je helemaal niet bedenken. Want het veronderstelt dat je nauwkeurige gegevens hebt van omloop van zon, maan en sterren uit een tijd van voor Joshua. En die gegevens bestaan niet. Dus dit is gewoon gore onzin. Maar je kon evangelische christenen een heleboel wijsmaken, hoor. En het kan nog. En ik reken mezelf tot evangelisch christen, dus laat niemand zeggen dat ik discrimineer. Maar jongens. Maar het verhaal was nog niet af, want toen hadden ze het nog nader onderzocht en toen waren ze nog. Nou, ik weet niet meer wat het was. Ik kan ik zo gauw niet boven krijgen, ik had er niet op gerekend. Ze waren nog 40 minuten kwijt, of wat het maar was. Dat klopte niet helemaal. Dus toen hebben ze nog eens verder gezocht. En toen kwamen ze terecht bij de zonnewijzer van Hiskia, waarbij de zon hoeveel graden terugging? Weet ik veel. 10 graden geloof ik terug in de zonnewijzer. En dat voorzag dan in de nog ontbrekende minuten of uren, wat het maar. Ik weet het zo gauw niet, jongens. Moet ik langer over nadenken. Enzovoort. Nou, die verhalen die werden gepubliceerd. En er stond overal in, hè. En niet alleen in de christelijke dagbladen, maar in het zoeklicht, in het nieuw geluid van Brutsisson. Hoe staat ook? Het stond overal in, hè. Het werd gewoon overgenomen. Maar ik vertel dit omdat er was nog een verhaal. Namelijk, ze hadden ze recent bij onderzoek en hebben ze olie gevonden in Israël. In de grond. Nou, dat ze daar naar olie gezocht hebben en misschien nog wel doen, dat ligt voor de hand. Bij de buren is het te vinden. En of ze nou geldgebrek hebben of niet in Israël, heeft er ook al niks mee te maken. Een beetje rijkdom in de grond laat je er niet in zitten. Ze hebben olie gevonden. En je raadt nooit waar. Nu wel, u wel toch? Als ik u nou 20 minuten pauze geef, dan. Oh nee, je moet iets korter pauzeren. Dan komt u er vast wel op. Ze hebben het gevonden in het stamgebied van Azer. Oh, ja. En hoe wonderlijk, want er staat in de Bijbel dat zijn stap drupt in olie enzovoort. En de mineralen in de grond enzovoort. En zo word je met allerlei leugens bezighouden. En iemand heeft dat zitten verzinnen. Iemand verzint die verhalen. Want het, hè, was het nog niet doorgedrongen. Je denkt toch niet dat het echt waar is allemaal wat ik u nou vertel? Dat is allemaal verzonnen. Dat kan helemaal niet. Iemand neemt een loopje. Of dat goed bedoeld is of niet, weet ik niet. Of dat propaganda is voor de Bijbel op een verkeerde manier. Of dat iemand een grap heeft uitgehaald. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar u bent gewaarschuwd als u dit soort dingen hoort. Hè? Maar die zegeningen van Azen gaan helemaal niet over in het land. Gaan over in het land waar ze zouden zijn. Waarheen ze zouden gaan. enzovoorts. En daar kom je ze tegen. Ik moet er nog even een noemen, dan gaan we poseren. Dat zijn de... Je hebt onder de afstammelingen van Azer wordt nog genoemd een Roga. In 1 Kronieke 7 is dat. Die komen we ook weer tegen als de Rugini. Of gewoon als de Roga. Of als de Rugen, als het in het Nederlands moet in het meervoud. De Rugen. En er bestaat zelfs een eiland in de Baltische Zee. Dat is Scandinavië dus, zeg maar. Hè. Dat heet Rugen. En je hebt in Noorwegen een Roga-land. Dus het is wel degelijk een naam die gebleven is, hè. En nog steeds, dit is weliswaar niet Schotland, maar toch Noord-Europa en daar gaat het maar om. Maar daar vind je dus ook een afdeling van Azen terug. En dan hebben we nog een belangrijke, een naam die toch wel opvalt in de geschiedenis. U weet, we hebben de naam Skieten, wat eigenlijk volstrekt hetzelfde is als de naam Saxen. Sk, de SK, hè? De Skieten, dan wel de Saxen. Dus strikt genomen precies hetzelfde. Doet er ook verder niet toe. Maar het is een verzamelnaam. De zonen van Isaac. En daaronder bevindt zich een groepering die bekend staat als de... Ja, in het Nederlands weet ik, heb ik het niet gevonden. De Koninklijke Skieten, heb je daar ooit van gehoord? De Royal Skieten, weten ze. Internationaal. Of de Skute, dan gaan we naar het Latijn. Skute Basiloi. De Koninklijke Skieten in gewoon Nederlands. Wie mogen dat dan zijn? En hoe koninklijk zijn die lui? En het antwoord is, ze zijn niet koninklijk, ze heten alleen zo. Want zij stammen van Malchiel. En Malchiel is een afstammeling van Azer. En Malchiel komt van Malach of Melech, koning. En daarom zijn ze koninklijk. Gewoon omdat ze van een Melech afstammen. Ze heten trouwens in de Bijbel de Machilieten. De Malchilieten. Misschien moet je zeggen Malchielieten. Maar het maakt me verder niks uit. Hun naam betekent dat. En die groep onder die naam is terechtgekomen onder die naam Skieten in de loop van de geschiedenis. En dus heten ze de Skute Basiloi. Dat wil zeggen de koninklijke Skieten. En zij worden geacht in het algemeen terechtgekomen te zijn in Scandinavië. En dat Scandinavië komt van Ska. Tanavië, van Skieten dus. Ja, dat is een van de theorieën over de oorsprong van de naam Scandinavië. De andere is dat het komt van Dan. Maar wat dat Skan er dan voor moet, dat is... Of Skan, dat is dan niet bekend. Dus die blijft een beetje twijfelachtig. U houdt er maar gewoon op dat de naam van Dan is de naam van Denemarken. Die is makkelijk zat, hè. Is de naam van Denemarken. En Scandinavië, die N heeft er zich tussen geworsteld, want dat doet N'tjes. En het was Scandinavië met TH enzovoorts. En dus gewoon van de Skieten. Het zijn allemaal woorden of namen die je met gemak op internet kunt terugvinden. Maar ik hoop wel dat u begrepen hebt dat het Azer wel voorspoedig gegaan is. En dat die zich aardig verspreid heeft over Europa. En ook op vele plaatsen zijn naam heeft achtergelaten. Hoofdzakelijk in het noordelijke eilandengebied, zal ik maar zeggen. Maar ook op het vasteland, al was het maar als de Bourgondiërs, waar ze grote invloed gehad hebben. En dat was dan Azer. En als we nu alsnog vers 20 lezen in Genesis 49... dan is het toch redelijk herkenbaar. Zijn brood zal vet zijn, zal voorspoedig gaan... en hij zal koninklijke lekkernijen leveren. Nou, koninklijk zijn we tegengekomen via de Royal, de koninklijke Skieten. Die heette nou eenmaal zo. En we zijn tegengekomen onderweg met grote nadruk de Bourgondiërs.
Ja, die ik heb het.
En je zou toch bij het lezen van zijn brood zal vet zijn en hij zal koninklijke lekkernijen leveren, dan zou je toch moeten zeggen, die azen, dat is ook een Bourgondiër.
Ja.
Toch? Dus, I rest my case, heet het dan.
Ja.
Ik vind het wel aardig, ja. Het zijn dus levensgenieters.
Ja.
Dat zou je er in ieder geval uit op moeten maken. En die de kans daarvoor ook gekregen hebben. Nou ja, zo kennen wij ze nog. En met het noemen van Bourgondiër noemen we dus de naam van een van de zonen van Azer. En de andere was de uitspraak uit Deuteronomium. Vol van de zegen des Heren bezit erfelijk het westen en het zuiden. Oh nee, sorry. Ik moet Azer hebben, ja. Azer zijn gezegend met zijn zonen. Nou, we hebben gezien dat hij nogal wat zonen had. En die hebben we kunnen volgen voor een deel. Hij zei zijn broederen aangenaam en dopen zijn voet in olie. Nou ja, dat lijkt mij duidelijk met wie je dan van doen hebt. Dat past erop. En dan zeg ik weer wat ik aan het begin van de avond zei. Met zo'n uitspraak kun je moeilijk voorspellen wat het betekent. Maar als je het één keer ziet, herken je het wel. En dat is, vind ik, ook voldoende. Waarna wij nog hebben, voor vanavond Naftali, want Jozef, nou ja, daar gaat het om, hè, uiteindelijk. Hierna, na Naftali, krijg je nog Jozef. Maar ja, dan gaat het over dat eerst geboorterecht. En dat is de hoofdlijn eigenlijk. Nou ja, een van de twee hoofdlijnen in de geschiedenis van Israël. Maar we krijgen eerst Naftali. Naftali betekent letterlijk zoiets als mijn worsteling. Hij schijnt het moeilijk te hebben in de loop van de geschiedenis. Van hem staat, hij is een losgelaten hinde. Met andere woorden, hij gaat er als een hinde van, ik kan niet zeggen als een haas, maar als een, hij gaat er vandoor. En hij geeft schone woorden. Hij schijnt nogal wat te zeggen te hebben. En in Deuteronomium, overigens, hij geeft schone woorden. Dat kan een eufemisme zijn. Hè? Het kan betekenen dat zijn praatjes die deugen wel, maar zijn daden niet. Hij geeft schone woorden. Begrijpt u? Als een vlag die de lading moet dekken. Dat denk ik altijd als ik die jongens in algemeen beschaafd Nederlands hoor spreken. Voor radio en televisie, dan denk ik, het zijn schone woorden. Maar jongen, jongen, wat een gezeur. En weten ze eigenlijk zelf wel waar het over gaat? Want dat zeggen ze meestal niet, waar het over gaat. Dan moet je raden. En dat lukt mij niet altijd. Maar dat maar weer terzijde. Praatjes. En dan had ik het nog niet eens. Dit is politieke leiders waar ik het nu over heb. Want ja, ik wil liever niks zeggen over de zogenaamde kerkelijke leiders, hè. Of godsdienstige leiders. Dat zijn per definitie mooie woorden. Die lui heten niet voor niks predikant of redenaar. Hun vak is mooie woorden te produceren. En sommigen worden dus dan dichters, hè? En als de theologie hun helemaal niet meer bevalt, worden ze Neerlandicus of, weet ik het, klassicus, oude talen. En dat soort dingen. Meer gaat het alleen om de mooie woorden. Maar die woorden zijn dan hol. Dus ja, toe maar. Het is niet noodzakelijk positief dus. Maar in Deuteronomium 33 lezen we dan nog: O Naftali, wees verzadigd van de goedgunstigheid en vol van de zegen des Heren, bezit erfelijk het westen en het zuiden. Dat is dan zuidwesten als je dat bij elkaar optelt. Maar wij zullen zien. Het schijnt toch een worsteling voor hem te zijn, want zo heet hij. Hij is officieel dominant in Noorwegen. Maar het is niet de enige plaats waar hij is. Hij is dominant in Noorwegen, want Naftali, ja, die naam, die komen wij nogal eens tegen. De meest voor de hand liggende is die van de, men noemt ze Neftalieten of Naftalieten. Zoekt u die maar eens op bij geleden. Naftalieten. Maar naar mijn stellige overtuiging, en ik ben niet de enige uiteraard, naar mijn stellige overtuiging is het gewoon de stam van Naftali. Maar ze worden ook geschreven als Haftalieten of Heftalieten. Er is wat verschil van mening over die eerste letter. En men is geneigd dus om de variant te nemen die niet in de Bijbel voorkomt. Dan worden het Heftalieten. Maar er schijnt iets met schrijfwijze van doen te hebben. Maar ik heb er geen twijfel over. Het is gewoon Neftali of Naftali, hoe ze maar genoemd wordt. En ze worden gerekend tot de hunnen. Dus de Naftalitische hunnen of de Eptali. Dan wordt helemaal de eerste letter weggelaten. Dat komt ook nog voor. Waarschijnlijk omdat men het er niet over eens kon worden. Maar het is gewoon de naam van Naftali die zich in de geschiedenis heeft voortgezet. We hebben ook varianten daarop. Ja, we hebben bijvoorbeeld de Ab met een B. Abdali. Maar onder de B proef je de F. Hè? Dat begrijpt u toch, hè? Van een B naar een W of V en dan weer naar een F. Zo werkt het nou eenmaal. De Abdali. Of nog korter, de Ida. Maar dan worden twee letters omgekeerd. En we kennen ze zelfs als de Hua of Huones. Ik ga je niet uitleggen waarom dat is, hoe dat zo gaat. Maar zo is het nou eenmaal. Maar ze worden gerekend tot de hunnen. De zogenaamde withunnen, laat ik dat erbij zeggen. Want je hebt ook zwarthunnen, zal ik dan maar zeggen. En die worden niet tot Israël gerekend. Maar je ziet hoe beroerd men in het verleden met die namen is omgegaan. Hè? Dat is gewoon het idee van alles achter deze grens noemen wij. En dat daarachter nog een andere grens ligt en een heel ander volk woont, wordt niet meegerekend. En daar krijg je die verwarring van. Hè? U weet wel, deze kant van de Rijn, zuidwestelijk van de Rijn, dat zijn Kelten. En noordoostelijk van de Rijn, dat zijn per definitie Germaanse stammen. Het zijn Germanen. Maar dat verschil bestaat helemaal niet. Het is gewoon één en hetzelfde volk. En iemand zet dat op de kaart en benoemt dat zo. Julius Caesar in dit geval. En dat beklijft dan, hè, zo werkt dat. Hè. Nou ja, in Nederland heb je ook dat idee. U weet wel, zuiden van onze rivieren, die worden Frankisch geacht te zijn. En het zijn dus ook nog Bourgondiërs ook nog. Tegelijkertijd en noordelijk van de grote rivieren zijn het Saksen. En nog iets noordelijker heten het Friese. Of zoiets. Maar u weet dat allemaal al eeuwen door elkaar loopt, hè. Niettemin, er zit wel verschil in volksaard, maar dat is ook door de cultuur bepaald natuurlijk. Of het echt volksaard is, weet ik ook nooit. Het is vaak door de aardrijkskunde bepaald, door de aard van het land enzovoort. Dat bepaalt de wijze van leven en dus ook de cultuur van de mensen enzovoort en hun wijze van denken. Het is niet alleen maar aanleg. Maar het zal met elkaar samenhangen. Maar ja, daar kan ik vanavond over praten. Maar daar komt u niet voor. Hè? Ik trouwens ook niet. Daar kom ik ook niet voor. Nou, geld maakt een heleboel goed. Maar dan wil ik wel eens een keer over iets anders praten dan de Bijbel. Heus wel. Maar dat ga ik hier allemaal niet doen. Kortom, we hebben het over Naftali. De withunnen, de Neftalieten, de Heftalieten, de Abdalieten, Eptali en hoe ze maar heten mogen. En heb je het nog korter, dan heet het gewoon Tule. Dan is de hele, dat Naf is de voorweg. En dan wordt het Tali, en dat is dus Tule. En die naam vind je weer in Noorwegen. En het is ook de naam voor de Noorse vikingen. Het is allemaal een beetje afgerond en versimpeld wat ik nu zeg, maar noodzakelijk kan dat niet anders. Tule. Ja. Naftali had ook zonen. De eerste heet Jaazeel. En van hem, zegt de Bijbel, stammen de Jaazeelieten. En u weet hoe het met die namen is die beginnen met Ja. Dat is de naam van Jehovah, dat weet u, hè? De naam des Heren. En die wordt dus ook soms weggelaten. Soms omdat men met de heer niks te maken wil hebben. Soms omdat men het overbodig vindt. En soms omdat men de naam uit piëteit, dat wil zeggen uit vroomheid, niet wil uitspreken. Dan krijg je dus dat Jehoshua gewoon Hosea heet. En kijkt u het maar eens na, Jozua, als die geïntroduceerd wordt in de Bijbel, Jozua, de opvolger en de knecht van de tweede man achter Mozes. Jozua, die heet oorspronkelijk in de Bijbel Hosea. In de vertaling blijft het ook overeind. Hosea, hij krijgt er de naam Jehovah voor. Ik ken iemand, dat is een Jood van Nederlandse afkomst, een Israëli inmiddels. Die moeten wij noemen Ganan. Ganan, maar hij heet Johanan, namelijk Johannes. Maar hij is atheïst en de naam Jo, van ja, van Johannes, is dus weg. Dan wordt het dus Hannes en in het Hebreeuws wordt het dan Ganan. Dat betekent genadig. Maar dat Jehovah genadig is, gen, weet je wel, van gen, genade, ja. Maar dat Jehovah genadig is, dat wil hij niet weten. Dus hij heet Ganan. En wij noemen hem Hans dus. Hè? Zonder Jo. Van Johannes. En Jazeel heette deze zoon van Naftali. En u begrijpt dat hij dus ook Zeel genoemd wordt. En zijn afstammelingen Zeelieten. Of zoiets. En hun land heet dan Zeeland. Ja. Want je hebt een Zeeland, Zeeland, ik heb dit in het Engels opgeschreven, Z-E-A, nee, niet met een S, met een Z. Maar wie maalt daarom? Zeeland, in Denemarken. En het heet ook Sjaland, Sjaland, Zeeland, Sjaland. Of Zeelund, S-I-L-U-N-D. Of Selund, S-E-L-U-N-D. Ik weet niet wat voor verschillende talen dat zijn. Waarschijnlijk Noords en Zweeds en Deens en Fins en Engels allemaal door elkaar. Weet ik het. Maar zo schrijf je dat. En als u het mij vraagt, ik denk dat het ook iets van doen heeft met Zeeland in Nederland. Want die zeven jongens en meisjes, dat wil je niet weten waar die allemaal vanaf stammen, hoor. Want ja, dat waren van oudsher eilanden, dat weet u. En er kwamen allerlei zeevarende volken kwamen daarop terecht. Waaronder inderdaad die Scandinaviërs, bijgenaamd de Noormannen. Zo van ze kwamen uit het noorden, maar of dat Noors of Zweeds of Deens is. Ja, dat onderscheid bestond vroeger niet. Hè? Die namen, die landen hebben zich pas later van elkaar gescheiden. De grenzen zijn pas later getrokken, dus dat zegt niet zoveel. Maar nogal wat uit die koers. Dus het zit erin dat Zeeland inderdaad gewoon genoemd is naar deze Jazeel. Want u begrijpt toch ook dat een naam als Zeeland, ja, als je denkt dat het over zee gaat en over land, dan begrijp je toch dat zo'n naam niet kan. Is het nou zee of land?
Land aan de zee.
Ja, maar dat heet geen Zeeland. Bovendien had het ook wel Landzee kunnen heten. Maar, en u begrijpt wat een onzin dat is. Alleen, wij kennen de term Zeeland en dus dat vinden wij gewoon. Maar wat is het dan, zee of land? Of landzee? Ja, dat is een dwaze naam. Dus het ligt veel meer voor de hand dat het ergens van afgeleid is. Er bestaat trouwens een theorie dat Zeeland komt van de naam van Zebulon, overigens. Het enige probleem is dat daar geen historisch bewijs voor is. Dat kun je achteraf aan je bureau kun je dat uitdenken, of zo. Maar daar is geen, er zit geen historie achter. Dit wel. En deze naam, Sjalend, Zeelund, Zeelund, wat het maar was, Zeeland, die vind je hier en daar vermeld op de kaart. En waarom zou de naam Zeeland hier in de Nederlanden, om zo te zeggen, een andere oorsprong hebben dan die andere namen in de Scandinavische gebieden? Ik zou het niet weten. Denk dus dat het gewoon hetzelfde is. Dan hebben wij nog... Ben even aan het zoeken, want ik mis nog wat. Nou ja, misschien kom ik er nog op. Ik kom er nog op. Ik kom er niet. Nou, laat me zien. Dit moet duidelijk zijn. Dan hebben we als zonen van Naftali hebben we nog de Guni. Een van die heet Guni. Van hem stammen de Gunieten of de Guni. Die komen we zo letterlijk ook tegen. De Guni of de Guni. En nog iets uitgebreider, de Gugerni. Daar zit er nog een R bij tussen. Sommige letters doen dat. Het schijnt dat ze zich vermengd hebben met de Gatti en daarmee ook met de Bataven die van de Gatti afstammen. En dus ze zijn hier in Holland terechtgekomen, voor een deel. Maar de Guni kennen we ook als de Egan. Er staat een eetje voor, maar vooruit. Gan, Gun, Guni. En Egan vinden we in Noorwegen. En het vermoeden bestaat zelfs dat de naam Hunnen niet anders is dan de naam Gunieten. Maar iemand heeft die naam gewoon ooit een keer op al die volkeren geplakt die voorbij die rivier woonden, zeg maar. Of achter die dijk, of hoe je dat maar noemt. En misschien dat er vlak over de dijk of vlak over de rivier dit volk woonde. Maar daarna kreeg alles wat erachter zat, de volgende duizenden kilometers, zal ik maar zeggen, tot China aan toe, kreeg diezelfde naam. Hunnen, dat zijn Hunnen. Wat woont hierachter? Hunnen. Ik vind het een mooie naam, Sully. Hunnen. Zijn niet wij, maar Hunnie. Ja. Hunnie. Gunnie. Maar goed. Dan hebben we nog een zoon van Naftali, die heet Jezer. Van hem stammen de Jezerieten. Nou ja, we kennen de Jassar. Alans. Dat wil zeggen, dat is een clan die behoren tot de zogenaamde Alans. En die Alans die zijn we tegengekomen onder Zebulon. Want dat is de clan van Elon. De zoon van Zebulon. Maar die trokken kennelijk samen op, hetgeen veel voorgekomen is, blijkbaar. Maar de naam Jassar kennen we dus, de Jezerieten. Het schijnt ook dat het dezelfde zijn als de Frezi. Min of meer dezelfde letters. Die ooit verhuisden van Denemarken naar Brittannië. En die dus toch nog in Brittannië terecht zijn gekomen. Maar alle stammen zijn deels in Brittannië terechtgekomen. Zijn daar verzameld. En dan hebben we nog een zoon van Naftali. En die heet Silem. Silem. Van hem stammen de Silemieten, heet dat. En de Silingi, dan wel de Silinge in het Latijn, vinden wij, je raadt het met gemak, vinden wij in Silesië, dank u broeder. Dat is zo te raden, er staat gewoon dezelfde naam op. Wie wonen er in Silesië? De Silemieten, uiteraard. Dus zuster, ik weet niet waar het precies vandaan komt, maar dat is het grensgebied van zo'n beetje van Polen, Tsjechoslowakije, Duitsland. Je vindt die lui onder de Vandalen in Holland en Scandinavië, overigens. Maar de naam Silesia rust nog steeds daar in Oost-Duitsland, Polen enzovoort. Maar verder naar het westen ook, dat is ook wat je algemeen terugvindt. Hè? U weet wel, een van de verzamelnamen is de Saxen, maar het zal je gedacht zijn waar die naam Sax overal tegenkomt. Ik had vroeger een Saxen, daar reed ik op. En tegenwoordig heb ik nog 3 Saxen. Uit geldgebrek heb ik alle anderen moeten verkopen, zeg maar. Maar daar blaas ik op. Sax, wat heet allemaal Sax? Of het nou een motorfiets was, of een blaasinstrument ontworpen door Adolf Sax, enzovoort. Je komt die naam overal tegen en je hebt Saksen en dan zit je in Oost-Duitsland. Daar maken ze trouwens ook Saksen. Ja. En klarinetten en accordeons en violen en pianos, alle muziekinstrumenten, die komen graag. Je willekeurig ergens aanbelt, dan heb je met een vakman te maken op het gebied van muziekinstrumenten. Geweldig vind ik dat daar. Maar goed, Saksen, maar je hebt ook Neder-Saksen en dat ligt 700 kilometer of meer deze kant op. Nou, niet helemaal 700, geloof ik. Dat is hier in Nederland over de grens, hè. Neder-Saksen, het heet ook nog Saksen. Maar je kunt veel dichterbij blijven, ben je in Sassenheim. En iedereen weet dat de Saksen Brittannië veroverd hebben en dat een Saksisch land geworden is. Kortom, die lui hebben overal hun naam nagelaten onderweg in navolging van dan was dat dus. Maar zo vind je dat met Silem ook, van Silesia. Want je vindt de naam natuurlijk ook gewoon in Sleeswijk. Sleeswijk is trouwens een goede Nederlandse naam ook, hè? Sleeswijk. Ken u René van Voren nog? He? Van de revue? René Sleeswijk, ja. En die had weer een zoon en die is bekend geworden als René van Voren. En dat was een van de twee Mounties. Maar hij heette Sleeswijk en was van die familie van theaterfiguren, zal ik nog eens. Sleeswijk. Maar de naam komt natuurlijk toch uit Duitsland. Wij zijn van Duitse bloed immers. Uit Schlesien. Dat is een naam weer in Duitsland enzovoort. Maar je vindt ze dus terug. Maar ik moet eens even kijken, want ik dacht dat ik de naam Holland nog tegen zou komen. En of ik die nou gemist heb. Sorry, maar dan moet ik even terugkijken. Ik zou het jammer vinden als ik me gemist heb. De naam Holland, namelijk. Ik zie hem niet hoor. Maar de naam Holland, men weet niet waar het vandaan komt. Of althans wil het niet toegeven. Men zegt dat het graafschap Holland gesticht is zo ongeveer hier in West-Nederland. Dat wil zeggen zo ongeveer rond Haarlem. Kennemerland. En dan zo naar het noorden toe tot in Egmond. Vandaar de graven van Egmond enzovoort. En de graven van Holland hadden een burcht of wat het maar was in Egmond. En is van oudsher een beroemde plaats trouwens. In Holland. De scheiding tussen Zuid- en Noord-Holland is trouwens pas later, veel later, tot stand gekomen. Maar die even terzijde. Maar men zegt dan, het gebied was vroeger zwaar bebost. Dat zal ook wel. En de naam Holland komt van Holtland. Houtland. Zo, want het was zwaar bebost. En zo is men aan die naam gekomen. Maar ik zoek het nu, maar ik kan het niet vinden. Met opzet zeg ik dat, want dat weet ik later weer. Oh, dan moet ik nog even nazoeken hoe dat ook weer zat. Want de naam Holland vind je in Scandinavië ook terug. En het lijkt erop dat het gewoon een naam is, een patroniem. Dat wil zeggen, een naam met betrekking tot de afstamming van een volk dat dus hier gewoond moet hebben op een of andere wijze. Nou, ik zie het niet meer staan, dus we komen er een volgende keer wel even op terug. Voor het geval dat gemist mocht hebben, want voor Nederland is dat toch wel interessant. Het mogen in ieder geval duidelijk zijn, want dit is ongeveer het eind van die opsomming. We krijgen alleen nog Jozef en Benjamin. Mogen in ieder geval duidelijk zijn dat als wij zeggen, de Angelsaksische volkeren stammen van Israël af, is dat niet maar één redenering waarvan je moet zeggen, is het nou waar of is dat nou niet waar? Het is niet een redenering. Het wordt aangereikt door talloze gegevens. Zoveel dat ik praat er nou 3 avonden over, geloof ik. En ik vind het eigenlijk veel te lang. Maar ik wil u toch imponeren met, let op, die dingen zijn bekend. Dit is niet maar een verzonnen verhaal, ook niet één verhaal. Want het is het verhaal van al die stammen, al die volkeren die wier namen voorkomen in de geschiedenis. En als het over die geschiedenis gaat, gaat het gewoonlijk over Niet maar wat ze deden, maar dat ze zich ergens vestigden en dat ze weer verder trokken. Het is de geschiedenis van de grote volksverhuizing, zal ik maar zeggen. En die heeft dan toch een eeuwtje of drie geduurd. Of langer, afhankelijk van wat je er allemaal bij wil rekenen. Maar het is het verhaal over waar kwamen ze vandaan en waar gingen ze naartoe en waar hebben ze zich gevestigd. En wat je vindt is dat bepaalde stromingen daar waren en dat men zich uitgesplitst heeft. En dat een deel is doorgetrokken, een deel is blijven hangen. Sommigen hebben de naam aan een plaatsgegeven locatie en zijn doorgetrokken en deden dat daarna weer. Anderen hebben dat niet gedaan, hebben zich uiteindelijk ergens gevestigd en dan vind je daar de naam terug. Maar je vindt ze verspreid en overal door elkaar. En volgende keer hebben we het over Jozef. En van Jozef wordt niet hier, maar wel in Deuteronomium 33 gezegd dat die volkeren van Israël door hem, dan wel rondom hem, verzameld zouden worden. En vandaar dat als wij zeggen, Efraïm van Jozef is dominant in Brittannië, of in Engeland moet je eigenlijk zeggen, in Groot-Brittannië van mijn part, dan nog moet gezegd worden dat daar niettemin aantoonbaar alle stammen van Israël zijn vertegenwoordigd. En als je dus een alternatief wil hebben voor Israël ergens in de wereld, dan ben je toch heus in Groot-Brittannië terecht. Engeland en Schotland. Ierland is een enigszins ander verhaal, iets beperkter. Maar bij elkaar blijft het verhaal waar. Maar het wil niet zeggen dat ze alleen maar daar zijn. Ze zijn verspreid in heel Europa. En dat daaruit ontstaan is een strijd om de macht in Europa, tussen Efraïm en Ruben vooral. En dan nog met Gad natuurlijk, dat weet u. Nou ja, dat is zo. En daar leven wij tot vandaag nog steeds in die situatie. In die stammen, u denkt dat in Afrika stammenoorlogen zijn, of in Azië. Maar in Europa zijn ze precies zo. Het zijn de onordinaire stammenoorlogen waar het gaat om wie de lakens gaat uitdelen. En het lijkt erop dat Benjamin gewonnen heeft. Brussel. De Belgen. Nou, meer daarover de volgende keer, want het is al laat, helaas. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, voor uw profetisch woord dat zeer vast is. Wij danken u ook dat we eenmaal deze dingen beter zullen leren verstaan. En beter zullen kunnen zien en horen hoe het gegaan is met de stammen van Israël. En hoe dat volk weliswaar verstrooid is geworden uit het beloofde land Kanaan, maar dat het niettemin een geschiedenis gemaakt heeft en een belangrijke functie vervuld heeft in uw heilsplan. Ook zullen we zien hoe datzelfde volk ooit terugverzameld zal worden en het eerste zal zijn onder de volkeren, het hoofd der heidenen zal zijn, een volk van eerstgeborenen. Wij danken u boven alles dat wij reeds nu daarvan eerstgeborenen geworden zijn, met als gevolg daarvan een beter, namelijk een hemels vaderland. En dat niet op grond van afstamming of iets dergelijks, maar op grond van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we uw woord mogen openen en dat we daarin zien wie u bent en dat we dat leren niet langs filosofische weg en al redenerend, maar wij leren dat uit wat u gedaan hebt. In het verleden, uit wat u doen zult in de toekomst, maar zeker ook uit wat u doet in het heden, terwijl u uw gemeente verzamelt uit de volkeren. Dat wij daarbij mogen horen, beschouwen we als genade van u. En we bevelen ons daarom ook aan bij dat woord der genade en bij die kracht van uw genade die u zal volbrengen in onze zwakheid. Wees u daarom ons nabij en verheerlijk uw naam in ons om Christus wil. Amen.